Beste broeders en zusters, vandaag wil ik het met jullie hebben over emotie, rationaliteit en twijfel. Twijfel, het overkomt iedereen. En twijfelen gaat gepaard met beslissingen nemen en met keuzes maken. En ik heb het voorrecht terug te kunnen vallen op vrienden, waar ik op wat moeilijkere momenten van mijn leven mijn hart ook eens kan uitstorten. En goede vrienden zijn mensen die jou ook durven zeggen waar het op staat. Echte vrienden laat je toe om op je fouten te wijzen of kritiek te durven geven. En zo zei onlangs zo'n vriend tegen mij, Jan, ik ken je als iemand die zo nogal op en neer gaat door de emoties in je leven. Je bent een gevoelsmens, maar je zou op zulke momenten jezelf wat meer moeten richten op het rationele, het weldoordachte, het verstandelijke. En een voorbeeld van rationaliteit is het feit dat God er is. Dat Jezus er is voor jou en voor mij. En zo werd ik ook aangesproken door de preek van Barend enkele maanden geleden, die ons uitleg gaf over de betekenis van het voeten wassen. Jezus waste de voeten van zijn leerlingen en hij droeg hun op hetzelfde bij elkaar te doen. Wel, onze voeten dragen ons. Met onze voeten lopen wij door het leven. En iedere dag staan wij dus ook bloot aan verleidingen, aan zonde. Christelijk leven is als dagelijks voeten wassen. Iedere dag weer opnieuw beginnen. Maar het maakt ons wel vrij. Het verlicht ons leven en het lucht ons op. En het onderhoudt onze relatie met God. Maar als emoties de bovenhand krijgen, dan verlies je wel vaak de zin voor realiteit. En dan ontgaat het je wel vaak dat God hierbij betrokken is en dat hij toekijkt. Door emoties verliezen mensen hun geduld. Maken ze meestal toch de verkeerde keuzes of nemen de verkeerde beslissingen. We hebben het geluk om een kunstenares in ons midden te hebben, Chris. Chris van Sam, zoals wij ze dan noemen.
Dat is goed.
Ja. Ja. En Chris heeft emotie, twijfel en rationaliteit zo samengevat in een mooie tekening. En daar zie je dus een schaap dat rustig graast in een groene vallei. Wat te vergelijken is met de periodes in ons leven dat het zo voor de wind gaat. Maar evengoed zie je daar bergen en dalen. En jullie kunnen ook zien dat daar een pad getekend is. Een pad dat weliswaar niet altijd zo goed zichtbaar is. En de kunst bestaat er natuurlijk in om op dat pad te blijven. Het pad zelf is veilig. Maar wij zouden geen mensen zijn als wij van tijd tot tijd niet willen afwijken om een weg binnendoor te zoeken. En dan stuiten wij op onvoorziene problemen, hindernissen die wij niet kunnen nemen. En uiteindelijk gaan we dan weer op zoek naar dat groene pad. We hebben dan wel tijd verloren, maar hopelijk ook een les geleerd. Waar ik nu mee verder wil gaan is twijfel. En wat leert de Bijbel ons over twijfel? En ik begin met een gewaagde stelling. Ik kon me nog niet direct hier halen, maar ik begin met een gewaagde stelling. Die zegt: het geloof dat geen twijfels kent, is een dood geloof. En waarom zeg ik, laat maar hier nog even staan, want wij worden in de Bijbel al direct geconfronteerd met een tekst uit Jacobus die zegt: vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Wauw! Wat een uitspraak van de broer van Jezus. En daar sta ik dan met mijn stelling. Beste broeders en zusters, laat mij beginnen te zeggen waaraan ik niet twijfel. Ik twijfel niet aan het bestaan van God. En bij die uitspraak wil ik graag Romeinen hoofdstuk 1 vers 19 tot 20 aanhalen, waarin we kunnen lezen: want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar gemaakt heeft. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Met andere woorden, als we kijken naar die ongelooflijk complexe, veelzijdige, fantastische, mooie schepping, dan kan ons verstand alleen maar tot de conclusie komen dat God er is. De meest logische verklaring voor ons bestaan is niet een enorme oerknal, waarbij alles uit niets is ontstaan bij toeval, maar een schepper die aan het begin van alles is. En waar ik ook niet aan twijfel, is aan het feit dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen en in onze plaats onze straf heeft gedragen. En Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs: en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dus aan die dingen twijfel ik niet. Christelijk leven is als dagelijks voeten wassen, iedere dag opnieuw beginnen. Ik heb even mijn blad verkeerd omgedraaid. Daar werd ik direct op gewezen. Nee, wat we geloven, wat ik geloof, de komst van Jezus, zijn plaatsvervangend lijden en sterven, dat neem ik graag en in dankbaarheid als waarheid aan. Die waarheden zijn de basis van mijn geloof. En één ding is zeker, wat dat betreft lijk ik niet op een golf in de zee. Maar over wat twijfel ik dan wel? Wel, mijn vragen en mijn twijfel, die hebben meer te maken met mijn eigen kleine dagelijkse leven en mijn omgang met de Heer. Of om het anders te zeggen, mijn twijfel richt zich veel meer op zijn omgang met mij. Ik vraag mij in donkere momenten wel eens af: heeft hij werkelijk belangstelling voor de zorgen waarmee ik worstel? Heeft hij echt al mijn haren geteld? Kijkt hij echt toe en luistert hij als ik eens een woordenwisseling met mijn vrouw heb? Ik lees de Bijbel en word dan bemoedigd door de fantastische belofte die ik tegenkom. En dan kijk ik naar mijn leven en vind er dan toch vaak zo weinig van terug. En het kan dan lijken dat God zijn gelofte niet nakomt. Waarom zegt Jezus in Matteüs 7... vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. En dan bid ik, soms maandenlang, en ik ontvang geen antwoord. Of ik zie geen resultaat. En dan slaat twijfel toe. Niet of God er is. Ook niet of Jezus in mijn plaats mijn straf gedragen heeft. Maar wel met betrekking tot de worsteling van mijn leven hier op aarde. En in Jesaja lees je: mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. En ik weet dat dit waar is. Ik weet dat God soeverein is. Hij kan doen en laten. Antwoorden en niet antwoorden. Verhoren en niet verhoren, zoals Hij dat wil. Maar die wetenschap helpt mij niet als ik hunker naar zijn aanwezigheid. Het feit dat ik geen antwoord krijg, wakkert de twijfel over zijn handelen met mij aan. Maar broeders en zusters, oprechte twijfel komt voort uit een eerlijk en tastend zoeken naar de waarheid. En de oprechte twijfel door de vragen te stellen over de aanwezigheid van God in deze wereld en in ons eigen leven. Over de zin van ons bestaan, over onze toekomst. Geloven is een spel van vraag en antwoord tussen God en de mens. Maar Gods aanwezigheid blijft voor ons meestal duister. En zo zal de mens altijd in de rol van twijfelaar terechtkomen. De profeten en de psalmist bestormen God met vragen: waar zijt gij? Waarom slaapt gij? Waarom laat gij me niet met rust, vraagt Mozes. En Job: en waarom ben ik bij mijn geboorte niet gestorven? En zelfs Jezus bidt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Elk menselijk geloof is een twijfelend geloof. Waarom kan het kwaad zo straffeloos gedijen in deze wereld? Waarom grijpt God niet in als Hij ziet wat wij zien op de televisie? Het mateloos leed van slachtoffers van natuurrampen, van menselijke boosheid, van oorlogen, lijden en dood van onschuldige kinderen. Het zou oneerlijk zijn om zulke vragen uit de weg te gaan. En Thomas heeft zich vragen gesteld over de weg van Jezus. Hij kan de ergernis van het kruis niet plaatsen. Hij gelooft niet in de opstanding. En dit verhaal van Thomas is geschreven voor ons. Steek je hand in mijn zijde. Dat is een uitnodiging aan ons allen. Om in elke situatie ons toe te vertrouwen aan de liefde van Jezus. Wij mogen leven met onze twijfels. Als wij ons, zoals Thomas, aan Hem durven toevertrouwen. Twijfels die voortkomen uit intellectuele hoogmoed, daarentegen tasten de kern van ons geloof wel aan. Maar twijfels die ontstaan bij ons eerlijk zoeken naar de waarheid, kunnen ons geloof versterken en verdiepen. Zo las ik het verhaal van een kind die tegen de voorganger zei: het is misschien vreemd, maar al die mooie verhalen over God die wij van u en in de school horen, ik kan ze niet geloven. Ik weet heel goed dat ze waar zijn, maar ik kan ze niet geloven. En een ander kind onderstreepte met een heel ernstig gezicht: ik kan het ook niet geloven. Wij zien daarvan toch niets? En zo zie je die Thomassen staan. Goede mensen die met hun geloof geen weg weten. Maar volwassen mensen spreken hun twijfels niet zo open uit als kinderen. Zij zijn bang een slecht figuur te slaan. Ze zijn bang niet meer als christenen beschouwd te worden. Broeders en zusters, twijfels en vragen komen niet hier en daar voor. Zij komen overal voor, bij alle mensen. Ook bij gelovigen en ook in deze gemeente. Ons geloof is in een nevel gehuld. En zonder twijfels zou ons geloof zelfs naïef of onrijp blijven. En ook de apostelen hebben hun twijfels gehad. En dat staat heel duidelijk in de evangelie. Matthäus zegt, toen zij Jezus zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. En Lucas zegt, in hun verbijstering en schrik meenden zij een geest te zien. En hij sprak tot hen, waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Het zou zeer verwonderlijk geweest zijn als er bij hen geen twijfel zou zijn opgekomen. Dat was toch tegen elke menselijke ervaring in. Hoe kan iemand uit de doden opstaan? En zo gezien twijfelt Thomas echt. Hij laat zich niets wijsmaken. Hij gebruikt zijn gezond verstand. Geloven betekent toch niet zijn ogen dicht doen en het denken opgeven. En Thomas zoekt een weg naar het geloof. Hij vraagt harde bewijzen. De andere leerlingen sluiten Thomas ook niet uit. Zij aanvaarden zijn vragen. Zij nemen zijn twijfels dus ernstig. En tijdens die gedachtenwisseling komt Jezus binnen. Bij gesloten deuren, zegt Johannes, om de situatie te beschrijven aan de leerlingen. Zij waren afgegrendelde mensen, opgesloten in hun eigen problemen. En Jezus gaat direct naar Thomas en nodigt hem zacht, vermanend uit. Kom, steek je hand in mijn zijde. Laat de taal van de liefde en van het geloof spreken en niet die van het verstand alleen. En Thomas geeft zich gewonnen en wordt door Jezus gegrepen. En nergens in het evangelie wordt een geloofsbelijdenis zo direct en zo persoonlijk uitgesproken als hier. Mijn Heer en mijn God. De grootste twijfelaar spreekt de geloofsbelijdenis het duidelijkste uit. Wie de twijfel niet verdringt, maar binnen de gelovige gemeenschap weet te brengen, komt tot een vast geloof. En kunnen velen van ons zich niet terugvinden in deze gelovig geworden Thomas? Is het niet zo dat wij vaak wel willen geloven, maar dat we het zo vaak zo moeilijk kunnen? En voor we het beseffen, bevinden we ons in een geloofscrisis. En weten we niet meer hoe eruit te geraken. Maar twijfels hoeven ons niet in vertwijfeling te brengen. Ze kunnen ons geloof ook sterk maken. Het is niet zo erg dat wij soms vragen stellen aan God. Het zou alleen maar erg zijn als we met God niets meer willen te maken hebben, als we ophouden met hem te zoeken. En wij kunnen veel van Thomas leren. Want Thomas bleef niet met zijn twijfels rondlopen. Hij zocht de gemeenschap op. Hij zocht naar een ontmoeting met Jezus. Hij heeft zijn twijfels laten uitgroeien tot de mooiste geloofsbelijdenis. En zo ook, broeders en zusters, moeten wij nooit aan twijfel het laatste woord laten. Wij moeten ons ongeloof laten genezen door de biddende gemeenschap. Het moet voor ons voldoende zijn als we zijn woord horen en zijn aanwezigheid ervaren. Dan zal de Heer ook ons zwak geloof genezen en het laten rijpen tot een persoonlijke geloofsbelijdenis. Mijn Heer en mijn God, zoals Thomas het uitriep. Thomas, die het allemaal niet zo zeker wist, de weifelaar met zijn kritische vragen, wordt een van de leiders van de jonge christenheid. Hij had meer tijd nodig, maar Jezus gunt hem zijn eigen tempo om tot geloof te komen. En vergeet niet, Thomas twijfelde ook niet aan alles. Als gelovige Jood was zijn geloof in God vanzelfsprekend. Hij twijfelde niet aan de Tora, de Joodse leefregel door Mozes gegeven. Hij geloofde dat Jezus een heel bijzondere profeet was, een man van God. Maar dat hij uit de dood zou zijn opgestaan, ja, dat wilde er bij hem toen nog niet in. Dat kon hij niet zomaar geloven. Dat had zijn tijd nodig. En wij kunnen mensen ook niet verplichten tot geloof. Niet zien en toch geloven, dat is prachtig, zegt Jezus. Maar, broeders en zusters, dat heeft tijd nodig en dat moet ook mogen groeien. En in het boek Handelingen vertelt Lucas hoe dat geloven groeide onder de eerste christenen. En dit is wel heel belangrijk. Want hier zit eigenlijk de clou. Hier lees je, hoe geraken we van die twijfel af? En dan lezen we, ze legden zich toe op de leer van de apostelen. Ze bleven bij elkaar komen, deelden wat ze hadden, braken het brood en bleven samen bidden. Ik wil dat nog eens herhalen. Ze legden zich toe op de leer van de apostelen. Ze bleven bij elkaar komen, deelden wat ze hadden. Dat wil niet alleen zeggen delen, geld of eten, maar ook je twijfel, ook je vragen. Ze deelden wat ze hadden, braken het brood en bleven samen bidden. En daarmee wil ik besluiten, broeders en zusters, breng je twijfel naar de gemeenschap. Blijf naar de gemeente komen. Blijf naar huiskringen gaan. Blijf Bijbelstudie volgen. Bid met elkaar. Luister naar elkaar. Deel met elkaar. En vier samen het avondmaal. Laat de liefde zegevieren. En je twijfels zullen, zoals bij Thomas, overslaan in geloof. Zo groeide het geloof destijds. En zo kan ook nu het geloof groeien. Amen.
Amen.
Heer Hemelse Vader. Heer, dank u wel, Heer, voor deze gemeente, Heer. Deze gemeente, Heer, waar wij kunnen samenkomen, Heer. Waar wij kunnen delen, Heer. Waar we met onze zorgen, onze twijfels terecht kunnen, Heer. Heer, dank u wel, Heer, voor ja, de Bijbelstudies die we kunnen volgen. Heer, de dienst die we kunnen volgen. Dank u wel, Heer, ook voor de kinderdiensten, Heer. De huiskringen, Heer. De toevlucht, Heer. Allemaal gelegenheden, Heer, waar wij naartoe kunnen komen, Heer. Heer, waar wij de liefde kunnen ervaren, Heer. De liefde die ons geneest van twijfel. Amen.
Amen.